naar deze podcast van de Blauwe Barometer voor Almelo 1. Te gast is Martijn Makkinga, de grote man achter het historisch festival Almelo. De techniek is in handen van Tobias en mijn naam is Henk Kooi. Welkom Martijn.
Dankjewel.
Kun je jezelf in het kort voorstellen voor zover dat nog nodig is?
Nou, ik ben Martijn Makkinga, 54 jaar, twee dochters, vriendin. En geboren en getogen in Almelo en mijn hart ligt ook bij Almelo.
Nou, we zijn met een speciale reden naar jou toe gegaan om te weten wat het historisch festival Almelo precies is.
Ja, het historisch festival Almelo is inmiddels het grootste evenement van Almelo en in de regio denk ik ook inmiddels behoorlijk bekend. Het is een uniek festival om heel veel redenen. Waarbij we ook nog eens een heel uniek educatieproject hebben ontwikkeld. Waarbij elke keer de scholen zich conformeren, de basisscholen. En we die ook betrekken. En het is zeer veelomvattend. Dus het is niet alleen een veldslag, waar toch de meeste mensen voor komen, om heel eerlijk te zijn. Maar we hebben zo verschrikkelijk veel verzetten. Misschien komen we er nog op, maar in onze stad, ja, dat maakt het uniek.
Hoe lang bestaat het festival al?
De eerste editie was in 2013. De eerste ideeën had ik in 2005. 2008 was bijna klaar. En toen hebben we toch maar gezegd van, nou weet je, laten we het maar niet doen. Laten we maar even een serieuze nog aanpakken. En toen hebben we een heel bestuur gevormd met nog meer gekkere ideeën. En toen werd het groter, groter, groter. Ja, in 2013 zijn we dan echt gaan knallen.
Ja. Kun je nou precies de reden of de aanleiding of de motivatie aangeven om dit festival te organiseren?
Ja, er zijn meerdere redenen voor. In de eerste plaats geschiedenis, technisch gezien, is het een uniek stukje geschiedenis, waarin de geschiedenisboeken, ook op onderwijsgebied, toch behoorlijk verkleurd is, laat maar zeggen. Anders ingekleurd, ook door de Oranjes na de Franse tijd, maar ook in de geschiedenisboeken zelf komt het relatief weinig voor. De revenuen die we kennen uit de Franse tijd worden bijna niet genoemd of zijn niet gekend. En als het Almelo omgaat, en ook trouwens de hele regio, is er nogal wat gebeurd wat we nog steeds kennen uit die tijd. En bijkomend iets, hè, we hebben nou natuurlijk net 80 jaar bevrijding hebben we hier gehad. Als je dan bedenkt dat verhoudingsgewijs er meer Almeloze jonge mannen zijn omgekomen in die tijd dan in de Tweede Wereldoorlog, wat we elk jaar denken. Ja, dan is dat toch wel een hele bijzondere tijd in onze geschiedenis, ook in Almelo.
Ja, je bent heel erg geïnteresseerd in met name de Napoleontische tijd. Hoe is die belangstelling zo ontstaan?
Ja, ik zeg altijd, het is ooit begonnen met een hele goede geschiedenisleraar. En daar begint het natuurlijk mee. Waarbij je interesse krijgt in de geschiedenis. En op een gegeven moment bepaalde periodes. Nou, bij mij was dat onder andere de Franse tijd. En ook eerst de Tweede Wereldoorlog, Amerikaanse burgeroorlog. Maar ook die Franse tijd. En dan ga je verdiepen in revolutie. Dan ga je verder uitdiepen. Dan ga je kijken, hoe was dat in Nederland? Hoe interessant is die periode eigenlijk geweest? De omvorming van eigenlijk een soort adelmaatschappij. Na de eerste democratie die we hebben gevormd. Dat maakte eigenlijk toch wel dat die een interessante periode is. En ja, ik ben zelf ooit meer gaan doen met zo'n historische veldslag in 1999 in vesting Bourtange. En ik vond het zo geweldig dat ik zei, ja jongens, maar hoe mooi is het om zoiets in Almelo te gaan realiseren. En ja, zo is het eigenlijk ooit begonnen.
Ja, je weet er ook ontstellend veel van. Je moet je dan in tal van dingen hebben verdiept door de jaren heen.
Ja, we hebben onderzoek gedaan in archieven. Ik heb ook in samenspraak met mensen die letterlijk zelf in de archieven in Vincennes bijvoorbeeld, bij Parijs hebben gedoken. Inmiddels is daar heel veel van online ook verkrijgbaar. In de begintijd was dat natuurlijk niet zo. Inmiddels kunnen we gewoon letterlijk ongeveer 100 mensen duiden die daadwerkelijk hebben gediend bijvoorbeeld in de Franse tijd. En je gaat verder onderzoeken en je wilt het goed doen. En je mensen gaan zeggen, nou klopt het allemaal wel. Je gaat nog een keer checken en je gaat nog een keer checken. En ja, dan ga je wilt nog meer. Je wilt wel natuurlijk het echte verhaal vertellen. Zeker in de huidige maatschappij waarin niet iedereen je zomaar meer gelooft. Moet je wel goed verhaal vertellen.
En heb je nou lang met die ideeën rondgelopen om dat historisch festival Almelo te organiseren?
Ja, dus eigenlijk jaren. Het begin werd ook gezegd hoor. Een huidige sponsor van ons, ik zal geen naam noemen in dit verband, maar die zei ooit: ja, Martijn met zijn soldaatje spelen, kom op. Daar kreeg ik eigenlijk het grootste compliment van na de eerste editie. En die zei: Martijn, alles wat ik heb gezegd, heb jij iets unieks neergezet in Almelo. En alles wat ik heb gezegd, neem ik terug. Dus dat was eigenlijk wel het grootste compliment. Maar moet ik zeggen, dat doen we natuurlijk met z'n allen en met het hele bestuur, met meer dan 100 vrijwilligers. Dus het is niet alleen Martijn Makkegaan. We doen het als bestuur. Iedereen besteedt zoveel tijd en energie in. Dus dat.
Je hebt wel eens verteld dat toch wel wat aardig wat Almeloze jongens en mannen gediend hebben in het leger van Napoleon.
Dat klopt. Ja, zo rond de 100 inderdaad weten we. Het trieste is natuurlijk dat de meeste van die jongens het niet hebben overleefd. En een aantal die hebben gediend zeg maar als beroepsmilitair. En een aantal hebben na 1811 met de invoering van de dienstplicht ook gediend in diverse regimenten. We weten ook waar die regimenten zijn geweest. We weten wat er van over is gebleven. Nou, bijna niets na de Russische veldtocht. En dat weten we allemaal. We hebben allemaal uitgezocht. En voor zover bekend, want er zijn ook een paar regimentsboeken verloren gegaan bijvoorbeeld. En mensen zijn ook letterlijk gewoon verdwenen uit het leger. Maar je mag wel genoegzaam aannemen, de meeste van die jongens zijn echt daadwerkelijk omgekomen. Dus, maar dat weten we nu inmiddels. We hebben weten van alle jongens in Almelo die hebben gediend.
Is er ook iets bekend over de motivatie waarom ze in het leger van Napoleon gingen dienen?
Nou, ik denk als je kijkt naar de Almeloze geschiedenis, dan is er toch wel, was er eigenlijk een enorme, relatief enorme patriotische beweging tegen het gezag van de toenmalige gravin. Gravin Sophia, die had zelfs de alleenrecht op wind. Dat is onvoorstelbaar, met alleenrecht op wind vastgelegd. Daar kun je helemaal niks bij voorstellen. Maar er is dus toen een enorme patriotische beweging ontstaan met jonge mannen die vrijwillig een patriottenkorps hadden en ook meegingen, bijvoorbeeld naar het westen toe, om daarbij Daendels nog te helpen. En dat hebben ze als vrijwilliger gedaan. Dus ik denk dat toen de motivatie toch wel was de vrijheidsgedachte. Zeggenschap, inspraak, zeg maar, dus democratie. En in 1811 was het gewoon pure dienstplicht. En toen werden natuurlijk ook wel, toen er meer berichten kwamen over de aantal slachtoffers, ja, probeerde men ook wel steeds meer zich te drukken, natuurlijk.
Is ook bekend over wat ze nou verdienden in het leger van Napoleon?
Een dienstplichtig soldaat verdiende niet slecht, maar ook niet goed. Soldij liep men ook wel eens achteraf wel Napoleon, ja, voor die tijd het best georganiseerde leger had wat er was. Maar het is wel zo, als je bijvoorbeeld vervanger was, en zeker toen er heel veel slachtoffers vielen, kon je ook zeg maar als vervanger dienen voor iemand anders. In iemand anders werden ook zelfs dingen vastgelegd bij de notaris. En die vervangers, die verdienden soms zoveel, daar kon je echt een enorme boerderij van kopen. Dus daar werd soms werden enorme bedragen betaald om iemand anders in jouw plek in te laten nemen in het leger.
Nou, je hebt het woord dienstplicht genoemd. De afgelopen decennia opgeschort in Nederland. Mm-hmm. En men praat weer over invoering. Hoe zie jij dat?
Nou ja, of nou een echte daadwerkelijke dienstplicht is, zoals we dat, tenminste de laatste dienstplicht die we hadden, zeg maar nog is, waarbij iedereen een beetje in zand zit te bijten op de Veluwe, daar vraag ik me af van, is dat dan wel echt zinvol? Maar ik denk voor de jeugd, of het nou echt een dienstplicht is of een andere vorm van, laten we zeggen, toch iets voor de maatschappij te doen om daarmee te starten in je carrière, is misschien helemaal niet zo verkeerd.
Maar goed, de VVD is niet zo van verplichtingen. Nee. En toch is veiligheid een groot goed binnen de VVD.
Ja, veiligheid is natuurlijk. We staan er heel weinig bij stil. Maar kijk naar Oekraïne. Er zijn natuurlijk zoveel dingen gaande in de wereld. Dat veiligheid gewoon heel belangrijk is.
Ja. Nou, zometeen leg ik je 4 stellingen voor. En daarna vraag ik je over de re-enactors die in de veldslag meespelen. Je luisterde naar André Hazes met Bedankt mijn vriend. Martijn Makkega. Van het Historisch Festival Almelo. Van waar dit eerste verzoeknummer?
Het is natuurlijk wat anders dan het Historisch Festival. Maar ja, dit is wel een lied wat mij aangrijpt. Want mijn beste vriend heb ik verloren in oktober 2019. Dus dan denk je natuurlijk eigenlijk elke dag aan.
Ja. Wat vind je ervan dat ik je grote man achter het Historisch Festival Almelo noem?
Nou ja, mijn ego, iedereen vindt het wel leuk om gewaardeerd te worden. Ik net zo goed natuurlijk ook, maar mijn ego is toch niet zodanig groot dat ik zeg van, dicht mij daar maar toe. Kijk, je doet dat met elkaar. En dus ik vat het dan ook echt op dat ik dat in ontvangst mag nemen als hele team.
Ja, maar ik neem aan dat je toch jouw enthousiasme over moet of kunt brengen op een hele groep mensen.
Ja, zo is het wel ooit begonnen inderdaad. Je moet wel steeds de mensen aansteken. En zeker in het begin hadden we bestuursleden. Die zeiden, ja, waar gaat dit over? Wisten ze niet. Dus ja, en toen moesten we dat opzetten.
Martijn, we gaan naar de eerste stelling. Het historisch festival Almelo is eigenlijk niet meer weg te denken uit Almelo.
Nou, eens natuurlijk. Ja, dat is een. Ja, ik denk dat het gewoon zo'n belangrijk iets is geworden. En ook qua educatie. Ja, ik kan wel zeggen, ik kan allemaal niet meer zonder. Maar het blijft gewoon een ijzersterk staand evenement met veel facetten.
Je hebt het in het begin genoemd, de veldslag. Dus stelling 2 heeft daarmee te maken. De slag om Ruigenrode, die wordt nagespeeld in het festival, heeft echt plaatsgevonden.
De veldslag heeft echt plaatsgevonden. Nee, veldslag heeft niet echt plaatsgevonden. Dan moet ik eerlijk zijn, dat spijt me.
Maar waarom heeft hij dan toch de naam Ruigenrode gekregen?
Nou, het schijnt dat de oude benaming van de Schelfors, dat daar Ruigenrode is ons verteld. En zo hebben we dan Ruigenrode, dat klinkt natuurlijk veel beter dan Schelfors. Dus we hebben gezegd van nou, we noemen het dan ook de slag om Ruigenrode.
Het heeft niets te maken met de veldslag die in de Achterhoek wordt nagespeeld.
Nee, dat is de veldslag in Groenlo. Daar heeft dus niks mee te maken. Dat was de Spaanse tijd. Overigens, in Almelo is er ook wel wat gebeurd in de Spaanse tijd, maar weinig oplevering daarover, zeg maar. En Franse tijd dus wel. We willen ook niet concurreren met andere evenementen. En Groenlo blijft gewoon een trekker als het gaat om de Spaanse tijd. En wij willen in de Franse tijd toch bepalend zijn, laat ik maar zo zeggen.
Je hebt Boutanga al genoemd, waar je mee hebt gespeeld.
Ja.
Als je nou het historisch festival Almelo vergelijkt met Boutanga, hoe ziet die vergelijking er dan uit?
Nou, als ik heel eerlijk ben, Boutanga is natuurlijk een historisch vestingstadje, wat helemaal authentiek weer gereconstrueerd is. Dat is geweldig, hebben ze geweldig gedaan. En die charme van dat vestingstadje, dat heeft Almelo niet. Maar Almelo heeft wel de charme van het Schelfwaspark. En moet ik ook erbij zeggen, dan hebben hun natuurlijk dat onderdeel waarin hun zich daarin onderscheiden. Maar er staat tegenover dat wij naast de veldslag zoveel meer doen het hele weekend door. Dat is niet alleen de veldslag. In Boutanga is voornamelijk veldslag en een leuk pittoresk vestingdorpje. Plus, een belangrijk onderscheid, mind you, daar betaal je entree, gemiddeld 9,5 euro pp. Bij ons is het alles gratis toegang. Ja.
Zijn er nog speciale redenen waarom jullie het Schelfvastpark hebben uitgekozen?
Het is een evenementenpark. Toen ik ooit begon met de ideeën voor het historisch festival, ben ik bij de toenmalige graaf op bezoek geweest. En de beste man die vroeg mij van, goh, meneer Makkega, hoeveel bezoekers verwacht u dan? Ik zei, nou, misschien 5.000, 10.000. En dat wilde ik eigenlijk bij hem in de lange laan doen. Maar toen hij dat getal aan bezoekers noemde, toen was het gesprek vrij snel voorbij. Je komt toch bij een park terecht waar je ook de facilitair het moet kunnen doen. En ja, je kunt daar gewoon een weergeloos mooie veldslag met veel publiek kwijt daar uitvoeren.
Stelling 3. Ik zou met veel plezier soldaat in het leger van Napoleon zijn geweest.
Zeker niet met veel plezier. Want wat ik al zei, de overlevingskans was verschrikkelijk klein. En wat die jongens zeker naar Rusland bijvoorbeeld ook meegemaakt hebben. Er waren gewoon, sommige mensen waren gewoon letterlijk kanonnenvoer. Alhoewel die tijd natuurlijk ook wel zijn charme had. Er was bijvoorbeeld, neem het spel Stratego. Hè, als je de vlag van je regiment verloor, dan verloor je echt de eer. En dat soort dingen waren wel heel belangrijk. Dus er was wel een heel mooie kameraadschap ook vaak. En een eer wat speelde. Maar om het nou helemaal te romantiseren van, oh, dat zou ik graag in die tijd in het leger van de Polen hebben gediend. Nou, dankjewel.
Hoe zag de legervoering of de oorlogsvoering er in die tijd uit? Nee. Ik bedoel, koos men een speciaal terrein uit waar de legers elkaar troffen?
Ja, en daar was Napoleon bijvoorbeeld ook heel sterk. En die wist vaak door een goede, ja, eigenlijk door goede verkenning, wist hij ook vaak van, hé, maar dit zou de vijand wel eens kunnen doen. Hij kende zijn tegenstanders ook goed. Behalve dan bij Waterloo. Maar goed, ja, ze gingen vaak terrein verkennen en kijken van hoe kan ik de tegenstander en waar kan ik de tegenstander het beste verslaan en hoe. Dus die verkenning was toen natuurlijk ook wel belangrijk.
Stelling 4. Zonder steun van de gemeente was er geen historisch festival Almelo.
Nou, zonder steun van de gemeente durf ik te zeggen was er wel een historisch festival Almelo. U mag rustig weten dat wij ongeveer 10% van onze kosten gedekt krijgen door subsidie vanuit de gemeente. Nou, ik weet ook nog de tijd dat een gemiddeld evenement 30% gedekt kreeg door de gemeente. Dus, maar dat neemt niet weg. Kijk, we zijn verschrikkelijk blij met de steun ook van de gemeente Almelo en ook de financiële steun, maar ook in daadkracht. Hè? Dus om het park bijvoorbeeld, hè, de voorinspectie, meedenken. Dat is echt geweldig wat de gemeente Almelo doet, hoor.
Goed, we gaan even naar de veldslag zelf. Want daarin spelen reenactors mee. Wat zijn dat precies, Martijn?
Ja, reenactors zijn eigenlijk dus gewoon niets meer of minder dan acteurs. En dat zijn mensen die in reenacten, het herbeleven, dat letterlijk vertaald herbeleven, maar die in de geschiedenis teruggaan en helemaal in hun rol gaan. Dus ze gaan in uniform terug in de tijd. En er zijn mensen die spelen ridders na, maar wij doen dus de Franse tijd, 1790, 1815.
Je hebt me wel eens verteld dat ze uit heel Europa komen, hè?
Ja, dus mensen komen uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Spanje, Kroatië. En dan hebben we Duitsland heel veel, Frankrijk dus. En het meest verre weg komen de mensen, een hele grote groep, meer dan 30 soldaten, komen uit Wit-Rusland.
Wat is nou hun grootste motivatie om in Almelo mee te doen?
Wat wij hebben gehoord, en dat is een pluim voor al die vrijwilligers die dat allemaal maar doen, ja, is toch de organisatie. Ze zeggen van, ja, het historisch festival Almelo is ook voor de deelnemers, voor de acteurs. Het is niet alleen de veldslag, het is het hele weekend wat ze doen. Is heel veel interactie met het publiek. Dat willen we ook graag. Dus we willen graag dat het publiek zelf mengen met die reenactors. Meedoen, beleving voelen. Maar we willen ook dat die reenactors die beleving aanbieden. Dus dat is die wisselwerking wat ook de reenactors heel erg leuk vinden.
Maar wat is nou de kick om van zo'n reenactor om mee te doen?
Nou, dan ben je zelf onderdeel van de geschiedenis. Dat is het mooiste. Je bent zelf in die tijd. Shit, dan heb je veel meer die beleving.
Nou, organiseren jullie ook een soort kampement, hè, in het Schelvorstpark. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, je moet voorstellen dat het hele Schelvorstpark wordt letterlijk omgetoverd. Er komen 7 kampementen. 3 geallieerde kampementen, 4 Franse kampementen. Op 1 plek staat Napoleon met zijn garde. Maar er is bijvoorbeeld een plek waar de dans om de vrijheidsboom wordt gehouden. Er is ook een valkeniersshow. Er is een soldatenschool op een kampement. Er is een kinderplein waar tal van activiteiten zijn. Dus het hele terrein met toiletten, met een horecavoorzieningen, een feesttent, een VIP-tent, een EHBO-post, een vrijwilligerstent. Alles wordt helemaal ingekleed en je waant je helemaal terug in de tijd.
Ja, wat is er nog meer te beleven?
Nou, naast de veldslag, wat erg veel waardering is toch wel de valkeniersshow bijvoorbeeld op zondag. We hebben een artillerieshow, dan hoor je de kanonnen bulderen eventjes, niet te lang, maar wel goed bulderen. Naast de veldslag, we hebben een paardenshow, een cavalerieshow, die kunstjes doen, noem ik het dan maar even heel vriendelijk. De hele dag kunnen kinderen zich vermaken op het kinderplein. Er is een soldatenschool waar kinderen kunnen oefenen. Je kunt de kampementen bezoeken. Die kunnen lekker wat drinken. Je kunt lekker wat eten. We zorgen ook voor horeca. Maar dan wel op een gemoedelijke sfeer. Dus wat niet kermisachtig. Het wordt echt gemoedelijk, sfeervol. En er komt een streekmarkt. Dan hebben we ook nog het proces van Hutteklaas op de ene dag en de andere dag dan de Valkeniershow. We hebben zaterdag nog een parade door de binnenstad. Het is ongekend, het gaat de hele dag door. En op zaterdagavond trouwens hebben we nog een hele leuke feestavond met ook de inwoners van Almelo, maar ook de reenactors. Dus dat is echt een mooie mix. En dan hebben we de band Non-Food, die echt allerlei muziek, gezellige muziek.
Waar kunnen de mensen nou goede informatie vinden over het festival?
op de website www.historischfestivalalmelo.nl.
En daar staat werkelijk alles op?
Ja, alles voor het programma staat erop. We blijven maar zeggen, het is gratis entree. En het programma zie je daar ook op. Ja.
Hoe lang zijn jullie met de voorbereidingen bezig?
Voor één weekend zijn wij... eigenlijk de eerste vergadering is net voor de zomervakantie van het jaar ervoor. En dan plannen we de datum. Direct na de zomer begint, of eigenlijk ook voor de zomervakantie, maar ook direct daarna begint al de eerste gesprekken met de schoolbesturen. En dan gaan we dat uitrollen. Ja, en dan krijg je dat de sponsorpakketten gemaakt moeten worden. De vergunningen moeten aangevraagd worden. De fondsen moeten we aanschrijven om toch een beetje geld te krijgen om het toch gratis mogelijk te kunnen maken. Dus daar gaan we projectplannen voor schrijven. Onze ideeën indienen. En hopen we dat het gehonoreerd wordt. En dan zo rolt de trein verder.
Nou, zometeen vraag ik je of Napoleon echt in Almelo is geweest. Je luisterde naar Elvis Presley met My Way. Martijn Makkinga van het Historisch Festival Almelo. Van waar dit tweede muzieknummer?
Ja, My Way. Dat is natuurlijk, Elvis is natuurlijk de king. En er is er natuurlijk niemand die Elvis aan kan. Alhoewel Bouke verschrikkelijk dicht in de buurt komt. Maar Elvis is geweldig. Er is geen artiest die zo verschrikkelijk veel soorten muziek kon maken. Ja, en ook in de persoon een geweldige man. En My Way is fantastisch. Zelfs zijn laatste concert wat hij zong is ook niet My Way. Op zo'n weergeloos mooie manier. Is prachtig.
Iedereen vraagt zich af. Is Napoleon daadwerkelijk in Almelo geweest? Jij kunt het verlossende antwoord geven, Martijn.
Ja, nou ja, je hebt natuurlijk twee of meerdere Napoleons zelfs. Echte Napoleons, Napoleon 1, 2 en 3. Maar je hebt de keizer Napoleon. Die is niet in Almelo geweest. Dus dat laat het helder zijn. Zijn broer, koning Lodewijk Napoleon, is op 9 maart 1809 in Almelo geweest. En is vanuit hier is hij doorgetrokken naar Marsum. Dus die is wel, zijn broer is wel in Almelo geweest.
En is daar verder nog iets over bekend?
Nou, in die periode, in zijn rondreis door Noordoost-Nederland, heeft hij met name de kerkelijke twisten die er waren, de katholieken waren de kerken kwijt, dan wel de protestanten waren de kerken kwijt, daar heeft hij eigenlijk in elk stadje die problematiek wel opgelost, waardoor bijvoorbeeld in Marsum kregen de katholieken hun kerk terug. Dus de vrijheid van godsdienst werd zeg maar beter geregeld en ook opgelost, die problematiek. Dus dat heeft hij onder andere hier in de buurt gedaan.
We hebben, naar het schijnt, ontzettend veel te danken aan die Napoleontische tijd. Neem ons eens mee in wat we nu hebben, wat we te danken hebben aan die tijd.
Nou, los van je eigen taal, hè, waar in onze taal zijn natuurlijk zo verschrikkelijk veel Franse woorden, croissant, ambulance, maar ja, ga zo maar door. Maar ook daadwerkelijk, inderdaad, ik gaf het al aan, de ambulance komt uit die tijd. Achternamen komt uit die tijd. De douane komt uit die tijd. Marechaussee komt uit die tijd. Het kadaster komt uit die tijd. Het Rijksmuseum, althans voorloper daarvan, dat heette toen de Nationale Galerie, kwam uit die tijd. De democratie die we nu kennen is toen vormgegeven. Dus de eerste nationale vergadering kwam bijeen. Dus dat is democratie, kwam uit die tijd. Rechtsrijden kwam uit die tijd. Huisnummering. Kadaster. Scheidingsrecht, om even wat te noemen. Ons burgerlijk wetboek stamt voor een heel groot deel van de Code Civil af, van die van Napoleon. Onnoemelijk veel wat stamt uit die tijd.
Ja, en zoals je dat dan nu vertelt, zitten we dan eigenlijk al in het educatieve programma dat jullie verzorgen voor de basisscholen?
Ja, want er zijn ook mensen, maar wat heeft Almelo nog met die Franse tijd? Of wat heeft Nederland nog met die Franse tijd? Nou ja, dat is, ik gaf net al een paar dingen aan. En ook dan het verhaal over de jongens die dienden. Die zwaar ondergewaardeerd zijn geweest in mijn beleving. Dan zit je inderdaad al gelijk in educatie. Want dat geven wij ook mee. Hè? Want je hebt nu natuurlijk, hè, de democratie is niet iets vanzelfsprekends. Dus dat geven we mee. Dan geven we veel meer mee. Wat we in het educatieproject verpakken. Dus de kinderen die krijgen bijvoorbeeld van ons een semi-autobiografisch kinderboekje. Over de veldslag. Het heet De Veldslag van een Almeloze Weverszoon. En de vader in dat boekje heeft daadwerkelijk gediend in het Transleger. En ik kwam uit Almelo. Nou, daar is een jongetje natuurlijk bij verzonnen. Omdat het natuurlijk ook moet aanspreken voor de kleine kinderen. Maar dat is dus wel voor een heel groot deel authentiek, dat boekje. Dat hebben we speciaal opgeschreven, gemaakt, gecreëerd. De kinderen krijgen een historisch kwartetspel, waarbij ze de reenactors die daar opstaan ook weer kunnen aantreffen in het Schelvaspark. Ze leren middels de speurtocht die ze kunnen doen en de oorkonde kunnen krijgen, leren ze ook weer meer over zich te verdiepen in die Franse tijd. En ja, op de scholen zelf kunnen ze natuurlijk heel vrijelijk invullen. Die laten we ook steeds meer vrijen van, joh, kijk zelf wat je ermee doet. We hebben een lespakket voor de groepen 5, 6 en een ander lespakket voor de groepen 7, 8 ontwikkeld met tekeningen, kleurplaten voor de jongeren en voor de ouderen natuurlijk wat serieuzer werk, zeg maar even. Maar ze kunnen het in handvaardigheid toepassen. Ze kunnen in zeg maar in taal kunnen ze iets doen met die Franse tijd. Dus al die tools geven we mee. En het is aan de school zelf, hoe gaan ze dat inkleden.
En jullie geven ook gastlessen, neem ik aan?
Ja, we gaan. Dat is eigenlijk een enorme operatie. Wat zwaar onderschat. Want mind you, we moeten wel Nederlands spreken naar reenactors. Ik zei al, er komen 550 acteurs naar het Schelvaspark. Maar heel veel zijn buitenlanders die geen Nederlands spreken. Dus wij moeten, en dan moet iedereen al dag eerder aankomen, die acteurs die Nederlands spreken en dan ook nog bereid zijn om voor de klas te staan. Ik krijg van onze kleine vergoeding. En dat is echt wel een puzzel om die 28 scholen waar we het erover hebben. Dacht ik even uit mijn hoofd, er kunnen ook 23 zijn, om die in te vullen, om die bezocht te krijgen. En nu is het toeval dat door de vorige editie was de vrijdag voor het festival, waarbij onze educatiedag altijd op die vrijdag is, en dat moet natuurlijk wel gekoppeld worden aan het weekend, toen waren het ook de Koningsspelen. En toen hebben heel veel kinderen die zijn gaan sporten en die hebben we eigenlijk ingekleed met ook een bezoek aan het Schelvaspark. En gevolg is dat nu heel veel scholen ons hebben aangegeven, ja weet je, wij willen eigenlijk op die vrijdag wel naar het park toe, in plaats van bezoek van een reenactor. Dus wat gebeurt er nu? We hebben het aan de scholen zelf gelaten. Een deel van de scholen wordt bezocht door reenactors in historische kleding. En een deel gaat naar het Schelvaspark. En er zijn ook een aantal scholen die zeggen, nou geef ons het educatieproject, het pakket maar mee. Maar we hoeven dit jaar geen reenactor. En ze gaan toch met de familie wel naar het park toe. Ook dat kan.
Kun je een klein beetje vertellen hoe een gemiddelde gastles op een school eruit ziet?
Ja, dan meestal komen we dan binnen. En dat is natuurlijk groep 5 is er heel wat anders dan groep 8. Want dat zijn natuurlijk 8-jarigen of 12-jarigen. Daar ga je anders mee om. Ik weet een keer groep 4, 5, Bonnebroek geweest. Ik vroeg een meisje aan mij van, meneer, mag ik van u een handtekening? Dat vond ik wel heel bijzonder. En die zei, ik was me nooit weer. Alleen omdat ik voor de klas stond. En dat was een meisje van groep 4, 5. Maar goed, we hebben de jonge kinderen. Ja, dat is, we vertellen op een speelse manier over die tijd en proberen hoe belangrijk het is, wat de geschiedenis bekend is. We vertellen ook wie we zijn, wie we uitbeelden. Dus je kunt bijvoorbeeld een Nederlander zijn die in een Schots uniform loopt. En waarom doe je dat dan? En hoe heet dat? Nou, wat elk uniform onderdeel had ook weer bepaalde. Ja, was niet voor niks bijvoorbeeld. Hè, dat je een shako, hoe die zo samengesteld was. Nou, dat leg je uit. En dat je in die tijd ging, dat vinden ze bijvoorbeeld heel leuk in een jongere klasse. Van ja, zien jullie ook iets aan mij? En dan vraag ik, waar is mijn rits? Dan kijken ze, hey, die is weg. Die meneer heeft helemaal geen rits aan. Ja, nee, maar ritsen bestonden toen nog niet. Dus, en zo neem je die kinderen mee in het verhaal. En vaak die jongens willen een musket vasthouden. Dat vinden ze heel stoer. En wat is natuurlijk een bijverdienste voor ons, wat heel leuk is, dat die kinderen natuurlijk s'avonds bij papa en mama komen. En die zeggen, ja, wat we hebben nodig op school hebben meegemaakt. Papa en mama, daar wil ik naartoe. Nou, en dan zie je diezelfde kinderen het hele weekend weer verschijnen. Dus dat is een bijverdienste voor de bezoekers.
Je moet de afgelopen jaren over die gastlessen veel reacties hebben gekregen van leerlingen.
Ja, en ook via de leraren. Dus evengoed ook veel. Ik vond een heel mooi compliment van één leraar. Die zei, nou, ze vinden nu in één keer geschiedenis heel erg leuk. Met andere woorden, wij helpen geschiedenis leuk te maken. En die reactie hoor ik ook wel meer uit het onderwijs. We pakken nu ook het speciaal onderwijs erbij. Dus we pakken het nog wat breder op in de basisscholen. Dus ja, dat is wel mooi. En ook voor de kinderen zelf. Ja, die vinden het vaak geweldig. En als ze meedoen met de soldatenschool en tekeningen. En na de eerste editie. Ja, ik heb ook bedankbrieven gekregen van mensen die ik helemaal niet kende. Dat ik denk van, goh, hoe komt u bij me? Maar ja, dan wisten ze toevallig van, oh, Martijn heeft dat georganiseerd. En ik bedankbrieven gekregen, ja. Nou, kinderen, je ziet het enthousiasme op de scholen ook. En het is belangrijk natuurlijk ook of die leraar meedoet dit verhaal. Maar die, hij kan helpen. Is ook zijn, heeft hij ook zelf belang bij. Om geschiedenis natuurlijk leuker te maken.
En jaren later komen ze het festival bezoeken?
Ja, meestal komen dan datzelfde weekend of direct na die vrijdag komen ze inderdaad naar het Schelvaarspark. Ja.
Nou, zo dadelijk vraag ik over de vele vrijwilligers van het historisch festival. Je luisterde naar J'étais président van Gérard Lenormand. Martijn Makkinga van het historisch festival Almelo. Jullie kunnen niet zonder de vrijwilligers.
Nee, dat klopt. Dus zo'n gigantisch evenement zijn we natuurlijk ook met de op- en afbouw. En ook met opruimen verdienen. Zijn we afhankelijk van vrijwilligers. En gelukkig zijn er ook bedrijven die zelfs medewerkers beschikbaar stellen om op een betaalbare dag ons te assisteren. Dus dat is, we zijn daar heel blij mee en we zijn ook verschrikkelijk trots op. Ja. Het zijn echt mensen die soms gewoon een weekend vrij nemen of langer, hè. Dus die 3 dagen, als iedereen plezier heeft gehad, 3 dagen later nog stro aan het aanvegen zijn. Hè?
Wat kun je nou vertellen over de motivatie van al die vrijwilligers?
Nou, helemaal in het begin is het gewoon van, nou, ik vind het wel leuk om te helpen. Ik wil je wel helpen. En ik denk dat het inmiddels, het is ook wel een beetje een harde kern wat je ook wel bij andere evenementen in Almelo ziet. Maar ik denk ook wel dat je kunt stellen, ik zeg het zelf wel eens, de familie van het historisch festival. Die ziet gewoon dat er gewoon een verschrikkelijk mooi team is die altijd maar weer wil helpen. Vaak ook dezelfde mensen inderdaad. Maar die altijd nog weer enthousiast zijn voor ons festival. En ja, dat is wel de familie van het historisch festival. Dus we zijn zo'n mooie club geworden. Die zijn vriendschappen door ontstaan. Dat mensen samenwerken op ons terrein. En de eerder zei, nou, zullen we er samen maandag vrij nemen? Ja, dan gaan we samen. Dan willen we wel samen in één team werken. Nou, en dat is natuurlijk geweldig.
Maar ja. Nog geen verliefdheden of huwelijken?
Niet dat ik weet. Maar ja, wij wat ook niet alles vertellen natuurlijk. Ja. En we hebben een mooie bedankavond voor de vrijwilligers. Dus er kan natuurlijk ook nog wat uit voortbloeien.
Welke dagen zijn het precies dit jaar?
Het is 19 en 11 mei. Dus vrijdag komen de eerste kinderen natuurlijk al naar het terrein. Alhoewel het terrein dan in opbouw is. Hè? En de eerste reenactors komen dan donderdag al aan. Vrijdag wordt het terrein verder afgebouwd. Er komen nog heel veel reenactors zelfs 's avonds aan. En dan gaat vrijdagavond gaat de opening van start. Met een troepeninspectie door de burgemeester. En de burgemeester, pas op, die gaat waarachtig een echt kanon afsteken. En daarmee het festival openen. En dan hebben we 2 dagen lang festival en maandag is de afbouw.
De vraag is natuurlijk of jullie nog vrijwilligers kunnen gebruiken.
Nou, we hebben een luxe positie voor deze editie. Zijn we in principe voorzien. Maar mensen kunnen zich altijd melden. Ook via de website hebben we wel een vrijwilligersknop. En we kunnen altijd in de pool, zeg maar, ook voor de volgende editie misschien weer mensen gebruiken. Dus mensen zijn altijd vrij om zich aan te melden. Maar het is echt fantastisch. Dat maakt voor mij allemaal ook zo mooi, hè? Dat er zulke mensen zijn.
Wat moeten ze kunnen?
Ja, dat is heel ver. We hebben mensen die de wc schoonmaken. We hebben mensen die afvalbakken plaatsen. We hebben mensen die spandoeken ophangen. Die stro aanvegen. Die reenactors toch niet helemaal netjes hebben opgeruimd. Verkeersbegeleiders, om even wat te noemen. Want dat trekt natuurlijk aardig wat publiek. Mensen die bij de stallingen zijn. En dan hebben we ook nog mensen die zeg maar bijvoorbeeld het veldslagterrein in de gaten houden. Dat daar geen gekke dingen gebeuren. Die inschieten als ja, figuurlijk inschieten dan als er dus problematiek ergens is. Die ondersteunend zijn op een sponsoravond bijvoorbeeld. Die horeca doen we nu in eigen beheer, hè, door vrijwilligers. Er zijn ook mensen die zeg maar met een achterstand op de arbeidsmarkt die ons helpen. En die krijgen ook bij ons, die worden ook aangestuurd door ons. Dus we werken met allemaal sociaal-maatschappelijke partners samen. En dat is geweldig mooi dat je ook die mensen ja, letterlijk aan het werken zet. Dat willen ze ook graag. Hè? En dan krijgen ze daar ook een stukje waardering. En op die manier gaan we ook die mensen betrekken.
Even over het parkeren. Dat vond normaal gesproken plaats naast de Sint-Jozefkerk. Maar daar is nu nieuwbouw gepleegd. Het project De Juffers. Waar kunnen de auto's nu terecht?
Ja, wij adviseren echt iedereen om ofwel met, ja, mestjes met de fiets te komen. Dat moet je eigenlijk doen. Want ga je met de auto naar Schelvorspark. Ja, we zijn beperkt in onze mogelijkheden. We moeten al 550 acteurs kwijt die met een auto komen. Die zijn ook verderop dat ze de auto parkeren. Dus we zijn zeer beperkt. Tuurlijk, we zijn de verkeersregelaars. Maar we willen ook niet dat er een verkeersinfarct, zeg maar, ontstaat. Dus we adviseren om met de fiets te komen. Kom je toch met de auto? Ja, kijk dan ook niet raar uit als je even iets verder moet lopen. Maar je wordt netjes doorverwezen naar alle beschikbare plekken die er zijn.
Nou, zometeen vraag ik je over de berechting van Hut & Claus. Dat was This Is My Song van Petula Clark. Martijn Makkenga. Hut & Claus wordt tijdens het festival berecht. Wie was Hut & Claus precies?
Ja, Hut & Claus, dat was in die tijd, 1775, net voor de Franse tijd, maar wel in de tijd dat men opkwam voor meer rechten. Dat de revolutie eigenlijk begon, ook in Nederland. In die tijd is die berecht. En het werd toen de tijd ook wel het proces van de eeuw genoemd. Want Hut & Claus had meerdere mensen vermoord en ook zijn vrouw. Was medeplichtig. En hij wordt berecht en het wordt gedaan door mensen die echt rechteren zijn of zijn geweest. En er is ook een echt advocaat bij. En we hebben ook alle stukken die gebruikt zijn bij het originele proces van Hut & Claus. Dus ja, alle stukken hebben we. En die worden ook gehanteerd voor een deel. En dat wordt voor een deel ook wel een vrije rol. Maar Hut & Claus zal daar voor de rechtbank gaan verschijnen.
Ja, en wat was nou het motief voor die Hut & Claus om die moorden te plegen?
Ja, gewoon, hoe noem je dat? Om er maar beter van te worden, letterlijk. Hè? Dus gewoon mensen ombrengen van hun spullen te ontnemen. Diefstal, ordinaire diefstal en moord.
Ja. Dus die hele rechtsgang en zo, die wordt nagespeeld?
Ja, die wordt nagespeeld. En we doen dat ook wel een beetje op een vrijelijke manier. Maar zeker, we hebben de stukken hebben we allemaal. We hebben samenwerking gezocht destijds met het Paltermuseum in Oldenzaal, waar de vermeende originele stoel van Hut & Claus zou staan. We hebben ook de cel gezien in Oldenzaal, waar Hut & Claus maanden in gezeten. En dat hanteren we allemaal ook bij ons op het festival.
Jij speelt de personage van de Hut & Claus, neem ik aan.
Ja, ze moesten iemand zo gek vinden om dat te doen. Dus, en er is ook een beul aanwezig. En een advocaat, rechters en soldaten die natuurlijk het woedende publiek op afstand moeten houden.
En in hoeverre kun jij je dan als moderne mens identificeren met de personage Hut & Claus?
Nou ja, als je soldaat kunt spelen van Napoleon, dan kun je denk ik ook allerlei rollen wel spelen. Dan is het gewoon een rol. Hè? Dus ja, zo moet je het zien. En dan ben ik natuurlijk een bloeddorstige moordenaar. Die moet gewoon natuurlijk de hoogste straf moet krijgen.
Is er nog iets wat we rond die hele affaire van Hut & Claus kunnen leren?
Zeker. De rechtsgang, die man heeft vreselijke misdaden begaan, ook bekend. Maar wel bekend onder martelpraktijken. Dus daar kun je natuurlijk al wat van vinden. Dat mag niet meer zoals u weet tegenwoordig. Maar de rechtsgang toen, die vond bijvoorbeeld plaats hier in Almelo door de gravin. De gravin had ook het recht op de rechtsgang. Dus er werd iemand veroordeeld, bepaalde de gravin of de graaf hier in Almelo de strafmaat. En pas in de Franse tijd en daarna werd er een, laten we zeggen netjes, een ordentelijke, een eerlijke rechtsgang gepleegd. En dat is ook door koning Lodewijk Napoleon verder ontwikkeld en ook naar de Franse tijd verder ontwikkeld. En nog later is natuurlijk uiteindelijk ook de doodstraf afgestraft. En mensen martelen mocht ook al niet meer. Kun je wel zeggen, het mag ook niks meer tegenwoordig. Maar dat is wel een groot verschil met voor de Franse tijd en na de Franse tijd. En ook een verworvenheid van die periode.
Had de gravin ook anders kunnen beslissen?
Denk het wel. Als de gravin destijds meer open had gestaan voor democratisering, want dan ging ze toch al vrij lukraak mee om, als daar uitkwam. dan erkennen ze bijvoorbeeld gezag van de staat van Overijssel wel. Want dan hadden ze soldaten bijvoorbeeld nodig om de roerige menigte uit elkaar te slaan. Om letterlijk en figuurlijk. En als er niet uitkwam, ja, dan erkennen ze zelfs het gezag van de staat van Overijssel niet. Dus die had toch wel een heel monopoliepositie als het gaat om rechtsgang, om wind, belastingheffing, bouwgeloof. Het was pas na heel lang aandringen dat de katholieken hier hun geloof mochten beleiden, om maar even wat te noemen.
Krijg je nou als Huttenklaus mee hoe het publiek reageert op dit naspelen?
De meeste mensen zijn ook wel mensen die echt zelf helemaal in de rol meegaan. Want we staan ook, willen eigenlijk ook voor zorgen dat er acteurs in het publiek staan. En die krijgen dan ook weer de menigte soms mee in het verhaal. Ja, en ik had de laatste keer dat ik dus het Huttenklaus speelde, had ik echt wat. Ik word echt gelyncht door het publiek.
Dus je moet echt het zelf als park uitrijden.
Ik moest toch net niet. Maar zo voelde het wel. Mensen gingen er heel erg mee. Voor een deel, ja zeker. Geweldig. Ja.
We hebben het nog niet gehad over de reacties van de mensen die het festival bezoeken in het algemeen. Wat kun je daarover vertellen?
Nou, er is ook natuurlijk onderzoek door gedaan en willen we nu ook weer testen, zeg maar. En peilen, want we willen ook wel dat mensen ook tevreden zijn over ons festival. En dat bleek dus dat uit het onderzoek, dat is door stagiaires van Almelo Promotie destijds gedaan, dat wij toch wel een heel hoog cijfer hadden gekregen. Natuurlijk altijd ook verbeterpunten, daar hebben we ook wat mee gedaan en ook toegepast. En daar staan we ook open voor om ons te verbeteren. Maar we testen inderdaad ook van wat zijn de reacties van de mensen. Dus dat moet je ook altijd blijven doen. Maar altijd openstaan voor positief bedoelde kritiek.
En kun je bijvoorbeeld één verbeterpunt eruit lichten?
Parkeren hebben we in het verleden natuurlijk wel eens gehad van nou, dat kan beter. Of bijvoorbeeld de aanduiding in een van de eerste edities van joh, vertel nou eens wie waar staat. Want ik zei, we hebben 7 kampementen, maar ja, als daar niks bij staat, in het begin stond daar niks bij. Nou, nu staat erbij, daar zijn dus de Franse infanterie, Franse cavalerie, geallieerde cavalerie. Dus dat duiden we nu aan, om maar even wat te noemen. Dus bewegwijziging. We hebben onze huisregels toegepast, verbeterd en hangen we op. Dus moet ook eigenlijk, want het is op dat moment ons park. Wij zijn verantwoordelijk. Dus er zijn altijd verbeterpunten. Ja, we hebben bijvoorbeeld stro gehad rondom de veldslag. Dat doen we uit veiligheidsoverweging vanwege brandgevaar niet meer. Dus verbeterpunten, ja.
Zijn er wel eens calamiteiten gebeurd de afgelopen 15 jaar? Hoe lang is het?
We hebben nu vanaf inderdaad 2013 inderdaad de eerste keer. Er zijn calamiteiten geweest. Dus één keer iemand die is heeft een ernstig geval van het paard gehad. En die is wonderwelde eigenlijk betrekkelijk goed afgekomen. Is goed hersteld. Napoleon is van zijn paard gevallen een keer. Er was een Napoleon vertolken die een geweldige vertolken was, maar minder goed paard kon rijden. Maar we hebben ook Carrie en Hector gehad die kruid in zijn oor gehad. Dus ondanks dat wij met de strengste veiligheidsvoorschriften ook te werk gaan, niet alleen voor het publiek, maar ook voor de reenactor zelf, kan er natuurlijk wat gebeuren. Dus we hebben ook mensen van de EHBO paraat staan. Maar er is wel eens wat gebeurd. Er is ook wel iemand een keer vloog gevallen in het publiek. En die bleek dat hij dan wat minder had gegeten of door de hitte of wat ook. Nou ja, en dan zijn er mensen van ons paraat om die mensen ook weer op te kalevateren natuurlijk. Dus ja.
Vindt de slag om de ruige rode zoals jullie die naspelen plaats volgens een vaststaand scenario?
Antwoord nee. En dat is eigenlijk meest een van de meest leuke dingen. Ik ben een van de weinigen die op zaterdagmorgen om 9:30, 10:00 samen met een paar grote of hoge officieren bij elkaar gaat zitten. En wij gaan natuurlijk het scenario voorbespreken. Want ja, je kunt natuurlijk een veldslag laten spelen alsof het echt is. Dat doen we ook. Maar je moet natuurlijk wel een scenario bedenken. Dus wie gaat er winnen? En we hebben ook wel eens een keer op dat moment Supreme bepaald van nou, nou gaan we de rollen omdraaien. Dan gaan we Galliëren winnen in plaats van de Fransen. En ook van hoe vallen ze aan? Van waar vallen ze aan? Wie zetten we in? Zetten we reserve in? Wie worden de commandanten? Hoe gaan we die rolverdeling doen? Waar eindigt de veldslag? Dus dat zijn wel dingen die we voor bespreken.
Ja, we gaan zo heel langzamerhand het laatste blokje in. En dan vraag ik je over het historisch festival Almelo van de toekomst. Je luisterde daarna There's No More Corn on the Brasses van de Walkers. Martijn Makkinga, je vertelt tijdens de slag ook wat er allemaal gebeurt, hè?
Ja, klopt. Mensen willen graag weten van... Hè, mensen zien natuurlijk wel eens een keer een oorlogsfilm... maar toen had je geen mitrailleurs, om maar wat te noemen. Het laden van een musket duurde 20, 25 seconden. Dus het gaat trager. En dan mensen vertel je dat ook. Vertel ook van, hé, maar kijk eens in die hoek gebeurt daar. En wat gebeurt er nou? En oh, pas op, de cavalerie valt aan van de galeerden.
Ja, want waarom vertel je dat allemaal?
Ja, mensen, we hebben niet helemaal een beeld van natuurlijk van hoe ging een veldslag er toen naartoe. Hè? We hebben natuurlijk allemaal leuk die oorlogsfilms van de Tweede Wereldoorlog over de Tweede met tanks en mitrailleurs, maar dat was toen niet. Dus je moet er wel een beeld geven van, hé, waarom duren dingen wat langer, om er even wat te noemen. En wat gebeurt daar op die heuvel en waarom staan ze op die heuvel? Dan zijn heel veel dingen hebben ook wel reden waarom bevelhebbers keuzes maken en dat gaan we toelichten. En we vertellen ook tijdelijk, dan ook tijdens veldslag natuurlijk, wat andere anekdotes over Almelo en over de Franse tijd.
De hoeveelste editie vindt dit jaar plaats?
De zesde editie.
Hoe zie je de toekomst van het historisch festival Almelo, Martijn?
Nou ja, als we hebben nu een aantal nieuwe bestuursleden die verschrikkelijk stinkend hun best doen. Daar ben ik heel trots op. Fantastische mensen die zich toch weer opnieuw bij ons hebben weten voegen. Want we hadden 5 bestuursleden die weg waren gegaan. Dus we hebben voor de helft, meer dan de helft zelfs, een nieuw bestuur. En die hebben zich vol passie en overgave weergegeven. Dus dat vind ik heel belangrijk. Dus die continuïteit zit er van nu lijkt het er wel even in. Ik hoop dat ze door willen gaan. En als wij een goede sponsorcommissie, dat willen we graag natuurlijk beter op touw zetten nog. Met een wat breder maken, laten we zeggen. Meer mensen die zich daarvoor willen inzetten. Nou, dan denk ik dat toch heel wat jaartjes echt wat toekomst in het historisch festival zit. En vorige keer heb ik ook echt van mezelf gekeken, jongens, is de formule nog wel goed? Maar als je dan ziet dat gewoon, ja, is Heracles nog steeds goed? Ja, trekt nog steeds volle zalen. Is het historisch festival goed? Ja, trekt nog steeds volle zalen. Ja, en zolang als je dat doet, en dat betekent niet dat je stil moet zitten, je moet echt openstaan voor vernieuwingen. En dat doen we nu ook weer. Hè? Dus de Streekmarkt is bijvoorbeeld nieuw. We doen de paardenshow dan. We hebben een barbier en een calligrafist. Dus de Highland Bagpipers, Schotse doedelzakspelers. Samen ook weer. En ook weer nieuwe facetten die erbij komen. Dus er is zoveel te doen. En ook nieuwe facetten dat mensen echt wel zich kunnen vermaken.
En jullie zijn niet bang om iets aan de formule te veranderen?
Nee, de kern, de basis blijft de slag om Ruigerode en natuurlijk de Franse tijd. Dat zijn de 2 kernwaarden. En als dat mij ligt, mind you, en dat wordt natuurlijk wel ook best steeds grotere uitdaging voor de toekomst, gratis toegang.
Je hebt een heleboel verteld in deze podcast over het historisch festival Almelo. Martijn, wil je nog op een vraag terugkomen?
Nee, ik vind dat je een goede vraag hebt gesteld.
Ja, is er nog een vraag die je hebt gemist?
Nou ja, als mensen er zijn op terrein, worden ons natuurlijk heel gekke vragen gesteld. Bijvoorbeeld, slapen jullie hier echt op het stro? En antwoord ja. Hè, maar goed, vraag maar raak en we geven antwoord.
Dus er is geen reenacten met een elektrische slaapzak of zo?
Nee, nagenoeg, of mensen moeten echt lichamelijke problemen hebben, maar nagenoeg alle reenacten slapen echt in het Schelvispark en bijna allemaal op stro.
Martijn Makkinga, als je tot slot iets mocht zeggen tegen alle inwoners van Almelo, wat zou dat dan zijn?
2 dingen. Wees een beetje lief voor elkaar en kom naar het historisch festival Almelo.
Martijn, hartelijk bedankt dat je te gast was en wilde zijn in deze podcast van De Blauwe Barometer voor Almelo 1.
Graag gedaan, ik vond het ontzettend leuk.
Wederzijds, ik bedank Tobias voor de techniek. Tot de volgende keer.